gezien de tijd wil ik alvast gaan beginnen. Eerst even een huishoudelijke mededeling. Het camerasysteem werkt niet helemaal goed, waardoor er geen gericht beeld is van wie er spreekt. En ook de projectie hierachter werkt niet. Wel is er een algemeen overzichtsbeeld op internet te volgen. Gelukkig.
En de airconditioning staat op koelkast.
Nee, op een warme zomer.
Op een warme zomer, die het behoort te zijn. We hebben een half uur om het te hebben over de algemene plaatselijke verordening. Het doel is om het voor te bereiden voor stemming vanavond al. Ik stel voor om alleen een eerste termijn te hanteren en waar nodig na reactie van de portefeuillehouder nog vragen te beantwoorden. Zoals gezegd, we hebben een half uur, niet zo heel veel tijd, dus ik ga iedereen ook kort houden. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ik zie daar meneer Bezooijen van de ChristenUnie SGP. Ga je gang.
Van Bezooijen graag, voorzitter. Ik kan het ook heel kort houden, want ik heb goed begrepen dat het alleen gaat om de punten zoals ze genoemd zijn in het voorstel. Met betrekking tot het punt 1, verkoop van consumentenvuurwerk, moet het me toch van het hart, zoals we al eens eerder hebben gesuggereerd, van dat het hele vuurwerkgebeuren wat ons betreft wel afgeschaft kan worden, maar we kunnen ons toch wel vinden in dat punt zoals dat hier staat. Bij beslispunt 5... daar is denk ik een vergissing gemaakt, want dat moet zijn lid 4 in plaats van lid 3. Bij beslispunt 7 kan ik het helemaal ermee eens zijn, maar kan ik u ook melden dat ik op de hoogte ben van een auto, en ik wil dat best buiten deze vergadering noemen, die daar al zo lang staat dat die tot op de velgen door zijn banden is gezakt. Dus dat is best al een hele lange tijd. Dus misschien moet daar dan een keer tegen opgetreden worden. Als laatste punt, dat is het punt wat ik bij de vorige bespreking over de APV ook heb genoemd. Van het aantal winkelwagens wat zichtbaar bij woningen staat. En ik noem het ook in het kader van de totale APV. Daar mag wat ons betreft ook nadrukkelijk tegen opgetreden worden. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Bezooijen. Dan zie ik meneer Hoorn van de PvdA.
Ja, dank u, voorzitter. Volgens mij kunnen we kort zijn, want de zaken die hierin staan worden over het al grote geheel gedeeld door mijn fractie. Maar ik heb wel één opmerking en één actualiteitsvraag. Maar die heb ik maar even opgespaard tot dit moment, omdat het ook over de APV gaat. Laat ik met mijn opmerking beginnen. Wij herkennen de liberale karakter van deze portefeuillehouder als hij wat meer vrijheid wil geven aan bedrijven om terrassen te exploiteren bij bedrijven. Dat kan op zich best heel gezellig zijn en ook best leuk worden. Wij zien daar echt twee grote potentiële bezwaren aan. Eén is de verrommeling. En twee, dat is wat specifieker, de verrommeling die ook ten koste gaat van minder valide die vaak in dat soort gebieden dan moeten slalommen om allerlei dingen die neergezet zijn. Dus wij willen toch graag van de portefeuillehouder horen hoe hij denkt dat in de hand te gaan houden. Daarnaast gaan we er ook vanuit, maar dat horen we dan wel als de portefeuillehouder dat anders ziet, dat ook als we die terrassen mogelijk maken, dat ook conform het profijtbeginsel we ook deze bedrijven ook gaan aanslaan voor precario-belasting. Dat we dat in ieder geval mogelijk gaan maken. Nou, dan de actualiteitsrondvraag. Actualiteitspunt. Door de Raad van State is iets uitgesproken over het blowverbod, dat niet in een APV zou mogen staan. Dat staat hier wel in de APV. Dat is natuurlijk geen nieuwe wijziging, want dat is al datgene wat erin staat. Misschien dat de burgemeester iets kan zeggen, de portefeuillehouder iets kan zeggen over of hij van mening is dat wij nu naar aanleiding van die uitspraak dat er nu uit moeten gaan halen. Of dat hij daar een ander standpunt over huldigt. Dank u.
Dank u wel, meneer Hoorn. Dan zie ik meneer Van Groeningen van de HAP.
Ja, dat is denk ik wel handig, want juist daar wilde ik ook iets over zeggen. Voorzitter, u weet dat de HAP altijd het credo hanteert dat wij de mensen die dagelijks moeten zorgen voor openbare orde en veiligheid in onze polder, dat we die de beste instrumenten mee moeten geven. En daarvoor hebben wij zelf ook een aantal toetsingscriteria. Het noodzakelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel. En met dat in het achterhoofd wil ik even terug naar het jaar 2005. Want het college legt heel goed in de noten uit dat er in 2005 een algeheel alcoholverbod is ingevoerd, ook door deze raad vastgesteld, maar dat het dat buitenproportioneel vindt. Mijn fractie heeft dat beoordeeld als, nou goed, wij hebben dat als raad goed gevonden, maar kennelijk een van de beginselen, in dit geval het proportionaliteitsbeginsel, niet goed gehanteerd. Dat kan. Het college stelt daarom het voor het nu terug te draaien. Maar ook in 2005, en meneer Hoorn zegt dat heel terecht, hebben we een algeheel blowverbod in de openbare ruimte geïntroduceerd. En nou even los van de uitspraak van de Raad van State gisteren, maar even gewoon naar de consistentie die wij ook moeten hanteren. Ook dat is toen gedaan op verzoek van de politie, omdat de politie instrumenten nodig had om op te kunnen treden op plaatsen waar we, zoals we nu blackspots hebben, die nog niet hadden, maar wel overlast werd ervaren. En dat is eigenlijk dezelfde reden als het alcoholverbod. Als het college acht dat het algeheel alcoholverbod buiten proportioneel is, dan zou dat dus ook voor het algeheel blowverbod moeten gelden. En ik vraag eigenlijk hoe het college daar naar kijkt in het kader van de consistentie. Want inderdaad, sinds gisteren komt daar dan het subsidiariteitsbeginsel bij. Dat zegt meneer Hoorn terecht, omdat de Raad van State heeft beoordeeld dat dat wat al in de opiumwet verboden is, ook lokaal nog niet verboden kan worden. Maar dat is dan een tweede punt. In het kader van de tijd, ik zie al dat 2 minuten snel gaan, of niet?
Die zijn precies voorbij. Heel goed. Mevrouw Sluiter van Voortzeg.
Ja, sorry. Dank u. Wij kunnen ons goed vinden in de veranderingen van de APV van 2010. Onze fractie heeft alleen een vraag over de vuurwerkverkooppunten. In artikel 2 van beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk gemeente Haarlemmermeer staat het aantal en spreiding vuurwerkverkooppunten. Ten aanzien van de vuurwerkverkooppunten is Forza van mening dat de nieuwe situatie dit jaar moet ingaan. Wij vinden dus dat er in de wijken of dorpen met meer vergunninghouders er vergunningen ingetrokken moeten gaan worden. Kan de portefeuillehouder dit bevestigen? Dank u.
Dank u wel, mevrouw Sluiter. Ik zit even te kijken. Ik zie eerst de vinger omhoog gaan van de VVD. Dan is het heel erg schandalig als ik ineens niet op de naam kan komen. Meneer Kuipers.
Kijk, nee hoor, dat maakt niet uit. Daar heb ik ook wel eens last van. Eén ding voor de volgende revisie. Wil ik aan de burgemeester vragen. Dat heeft te maken met lid 2 van artikel 2.12, zoals verwoord op pagina 4. Daar wordt gezegd van we moeten toch eigenlijk mensen die een uitweg maken aan kunnen pakken. Het omgekeerde is natuurlijk net zo erg waar. We zouden graag bij de volgende revisie van deze APV een artikel toegevoegd willen hebben dat als iemand een parkeerruimte op zijn eigen grond onttrekt, dus daar een tuin van maakt of een kantoorgebouwtje opzet, gebeurt een heleboel, en vervolgens op de openbare weg moet parkeren, dat is natuurlijk net zo'n punt wat je ook als gemeente zou moeten willen aanpakken. Dus de vraag aan u hoeft nu niet om even tegen de ambtenaar te zeggen, schrijf het ergens op een klein geel memootje en doe het over 3 jaar nog eventjes meenemen. Verder geen op- en aanmerkingen.
Dank u wel, meneer Kuipers. Dan moet ik weer zoeken naar de naam. Mevrouw De Haan van Trots op Nederland.
Dank u wel, voorzitter. Geef niet hoor. Alles went. Wij hebben eigenlijk 2 kleine dingetjes. Allereerst een opmerking over punt 2 wat betreft de beleidsregel ter aanzien van vlaggen en spandoeken. Die staat genoemd onder artikel 2.10 bij 4, lid 4, maar wij vinden hem onder lid 5. Dus dat is wellicht een actie om te wijzigen. En vervolgens wat betreft de herkrijging van bevoegdheid voor de burgemeester betreffende de taxirondselaars. Zouden wij graag willen weten wie verbaliseert hier? Is dat de KMAR, de gemeentepolitie? Wie doet dat exact? Dat was het voor zover. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Daan. Dan zit ik... Ik word helemaal... Mevrouw Abbas van D66. Ik geloof dat ik een totale blackout van naam heb.
Mevrouw Abbas, dank u wel, meneer. Ja, de motivatie waarom dit nu op de agenda staat is plausibel en logisch. VNG en voortgaande deregulering. Ik vraag mij af, en als u streng bent, dan zegt u dat is een technische vraag en berispt u mij. Maar ik vraag me af of dat hele stijgergedoe, waar al die kanten, die pagina's met dat stijgergedoe, of dat nog concrete consequenties heeft voor de woonbootbewoners waar die gevestigd zijn in onze gemeente. Of dat nou juist, want je hebt namelijk stijgers voor recreatie, voor vissen en zo, maar er zijn ook een boel woonboten met stijgers en is daarover nagedacht? Er wordt over woonboten namelijk niet altijd nagedacht. En ze krijgen de meest onzinnige regels naar hun hoofd soms. Zoals dat ze geen brievenbussen meer mogen neerzetten of zo. Dat heb ik zelf ook allemaal meegemaakt. Ik maak erop attent, alhoewel D66 een fervent dereguleerder is. Dat het artikel 5, dubbele punt 33a ruiters buitengewoon incompleet is. Je ziet in toenemende mate ook namelijk dat paarden aan de hand uitgelaten worden. Dat heeft tot nu toe nog niet tot rampen geleid. En tot dat gebeurt mag het voor mijn part ook zo blijven staan. En het verschil tussen een grote hond en een Shetland pony is niet zo wezenlijk. En bovendien, als ik dit nou zo als ik dit nou met een juridische bril, die ik overigens niet heb, zou lezen, dan lees je hier ook dat er eigenlijk helemaal niks geregeld is voor aanspanningen. Aanspanningen mogen alles. Dat zijn wagens met paarden ervoor. Maar omdat ik erg van deregulering hou, wacht ik af tot hier overlast door ontstaat.
Artikel had je het over? Had u het over, bedoel?
Het is pagina 50, ruiters. Maar eigenlijk mogen we het daar helemaal niet over hebben, want we zouden het hebben over de dingen die we niet al eerder hebben vastgesteld. En daarom is dit maar een kanttekening. Het enige wat dus eigenlijk relevant is van mijn opmerkingen hier en nu is, krijgen onze woonbootbewoners veranderingen dan wel last door het stijgergedoe? Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Abbas. Dan hebben we nog mevrouw Berk van GroenLinks.
Dank u, voorzitter. De punten die voor ons nog even overgelaten zijn, u noemt het houden van schadelijke of hinderlijke dieren, maar wij vinden in deze APV te weinig uitleg over wat dan beschouwd wordt als schadelijk of hinderlijk. U geeft aan dat er maatregelen tegen overlast en baldadigheid gedaan worden. Welk gebied heeft het college daarover in gedachten? En u geeft aan bij de wijzigingen aan lid 2 van artikel 2.12, het maken of veranderen van een uitweg. Dat gebeurt in veel dorpen op dit moment. Wordt daar dan ook actief op gecontroleerd en worden dan ook situaties teruggedraaid waarbij bewoners een uitrit creëren en daarmee openbare parkeerplekken aan de openbaarheid onttrekken doordat zij zelf bordjes plaatsen verboden in te rijden uitrit. Dat waren de vragen even.
Dank u wel, mevrouw Berk. Dan meneer Kosters van het CDA.
Voorzitter, wat betreft de voorgestelde wijzigingen kan ik kort zijn. Nadat ik nog een paar technische vragen heb gesteld die heel snel waren beantwoord, waarvoor mijn hartelijke dank en waardering, kan ik u namens het CDA meedelen dat wij in kunnen stemmen met alle wijzigingen. Ik weet niet of dit agendapunt nog toelaat. De heer Van Groeningen heeft natuurlijk ook even en de heer Horn hebben even gedoeld op het blowverbod. Nou, in ieder geval het standpunt van het CDA mogen duidelijk zijn. Wij konden ons goed vinden in dit artikel. En mocht dit artikel op de een of andere manier niet voldoen, dan hopen wij dat het college dit op een andere manier regelt in de geest van dit artikel. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kosters. Dan hebben we alle aanwezige partijen gehad. Dan is het woord aan de portefeuillehouder.
Voorzitter, dank voor de opmerking op de eerste plaats van de heer Van Bezooijen en mevrouw De Haan over de fouten die er mogelijk in het besluit staan en daarmee ook in artikel 2.10. Het zijn wel hele zinvolle technische vragen en we hadden ze meteen kunnen corrigeren als u ze eerder ook naar mij of een van de ambtenaren had gestuurd. Want ik denk dat beide opmerkingen juist zijn. Maar daar gaan we ook voor zorgen dat u de wijzigingen dan ook krijgt voordat we vanavond over het stuk stemmen. En dat leidt er volgens mij ook toe dat het in het stuk opgenomen
punt D van dat artikel 4, of artikel 210.4 niet klopt. Want het moet juist zijn, het bevoegd gezag kan nader regels stellen aan het bepaalde in lid 4 onder A en B. En dat komt ook tegemoet aan de opmerking van de heer Horn. College, gaat u wel handhaven als terrassen bijvoorbeeld op de doorgaande route op de stoep worden gesteld. Er moet altijd ruimte blijven om het normale voetgangersverkeer open te houden. En het is niet toegestaan, dat zullen we ook niet toestaan, om bijvoorbeeld op de speciale geleidetegels die we in de winkelcentra aanwezig hebben, om daar een terras overheen te zetten. Nou, dat zijn die nadere regels die ook voor terrassen worden vastgesteld op basis van dat artikel waar we dan ook nog de juiste verwijzing voor moeten opnemen. En dat komt tegemoet ook aan de zorg die meneer Horden meldde van het mag niet leiden tot verrommeling. Dat vindt het college ook. En het mag ook zeker niet leiden tot beperking van het normale voetgangers doorstromen en zeker ook voor minder valide. Het punt van de precario-heffing, ik kan u zeggen, dat is in het college ook naar aanleiding van deze APV-wijziging opnieuw aan de orde gekomen. En de wethouder Financiën heeft op zich genomen om daar ook in het kader van de herziening van de komende reguliere herziening van de leesjesverordening daarmee aan de slag te gaan. Los van het principiële punt wat meneer Van Bezooijen opnieuw aanhaalt van eigenlijk wil hij helemaal geen mogelijkheden voor vuurwerkverkoop. Wij hebben ingezet op verdergaande regulering en in ieder geval het tegengaan van uitbreiding van vuurwerkverkooppunten wat de afgelopen jaren wel te constateren was. Het is niet goed mogelijk, zoals mevrouw Sluiter vraagt, om op voorhand al in kernen waar meer vergunningen zijn dan wij volgens ons beleid willen hebben, vergunningen te gaan intrekken. Want dat zou betekenen dat we aan bestaande rechten gaan tornen en dat zou schadeplichtigheid van de gemeente kunnen opleveren. Het is al een vergaande maatregel die wij hebben genomen dat als er een nieuwe vergunning gegeven moet worden, bijvoorbeeld omdat iemand zijn bedrijf wil overdoen, dat we dat dan in die kern niet zullen toestaan. Dus dan betekent het ook bedrijfsbeëindiging op het moment dat de vergunning dus niet meer aan dezelfde persoon kan worden afgegeven.
Een interruptie van Forza van de kant. Ik ben echt slecht met namen vanavond. Gelukkig, meneer Meijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil toch even vragen aan de portefeuillehouder, want ik begrijp wat u zegt, maar uit de situatie blijkt bijvoorbeeld, ik noem bijvoorbeeld in Badhoevedorp, er zijn geloof ik 4 uitgiftepunten en dat zou teruggebracht worden naar 2. Dat bent u dan toch met ons eens?
De portefeuillehouder.
Zeker ook de recente groei van het aantal verkooppunten in Badhoevedorp is de aanleiding geweest voor het beleid wat wij nu ook geformuleerd hebben. Maar dat betekent dat wij onder het huidige beleid tot aan het van kracht worden van deze APV een aantal vergunningen hebben moeten verlenen. Die zijn geldig en die blijven geldig totdat een andere persoon komt. Ze zijn niet meer overdraagbaar. De eerste vergunning in Badhoevedorp waar een ondernemer zou zeggen die wil ik overdragen, dat kan niet. Maar de bestaande rechten van de ondernemers blijven wel bestaan. De discussie over het blowverbod, meneer de voorzitter. Ik ben van mening dat we natuurlijk de uitspraak van de Raad van State goed moeten bestuderen. Dat is nog niet uit den treuren gebeurd. Het zal zeker ook in de landen nog wel tot discussie leiden. Maar mijn voorstel is nadrukkelijk aan uw raad om het blowverbod nu wel in deze APV te laten staan. En waarom? Op het moment dat is de globale analyse van dit moment, de redenering van de Raad van State gevolgd wordt. Op zich klopt die. Het is verboden op basis van de opiumwet, dus waarom regel je het nog in de APV? Maar het overtreden van de opiumwet is meteen ook een misdrijf. En dat zou betekenen dat de politie niet kan verbaliseren vanwege het geven van overlast als je aan het blowen bent, maar blijkbaar op het hebben van wiet of het roken van wiet. En dan is het een misdrijf. Dat is niet de lijn die in het gedoogbeleid tot nu toe gevoerd is. En het gedoogbeleid wordt natuurlijk ook niet door de Raad van State erkend wanneer ze toetst op de opiumwet. Maar je mag 5 gram wiet bij hebben. En volgens mij mag je ook, als je geen overlast veroorzaakt, dat staat althans in onze APV, een deel van die 5 gram oproken. Nogmaals, mits je maar geen overlast veroorzaakt. En wil je voorkomen dat je meteen strafrechtelijk moet gaan handhaven, wat eigenlijk het gevolg is in mijn waarneming op dit moment van de uitspraak van de Raad van State, kun je het uit de APV halen. Maar in de APV kun je een bekeuring geven. En dat vind ik toch proportioneler dan meteen strafrechtelijk te gaan vervolgen.
Een interrupt van de heer Hoorn valt te verwachten op dit onderwerp.
Nee, ik denk dat dank de portefeuillehouder voor zijn heldere uitleg waarom hij het belangrijk vindt om het hier te laten staan. Die deel ik wel. Maar als we naar artikel 2, afdeling 14, artikel 274 kijken, lid 2, dan is die echt wel degelijk niet gericht op enige mate van overlast. Dat is gewoon het gebruiken, toe te dienen, nou een voorbereiding daartoe te verrichten of ten behoeve van het gebruik voorwerpen of stoffen openlijk verhandeld te hebben. Dus dat heeft niks met overlast te maken. Dus daar zit nog wel wat licht tussen. Maar ik kan accepteren als de portefeuillehouder zegt van dan moeten we maar eens nader bestuderen. Ook naar aanleiding van de discussie die ongetwijfeld in de landen gaat ontstaan.
Meneer Van Groening had ook een interrupt.
Want ik heb veel meer gericht. Als die uitspraak gisteren niet gedaan was, had ik dit ook ter berde gebracht. Omdat het mij veel meer gaat om de consistentie. We hebben de beide regels in 2005 op verzoek van de politie om op plekken te handhaven waar ze anders niet zou kunnen handhaven, ingevoerd. Het college zegt het alcoholverbod is buitenproportioneel en het blowverbod niet. Dat begrijp ik niet helemaal. Voor mij mogen ze allebei blijven hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik vind het niet consistent.
Voorzitter, is wat betreft het afschaffen van het alcoholverbod ook overlegd met de politie hierover geweest?
Dat was een interrupt van de heer Kosters. En dan nu het woord weer aan de portefeuillehouder.
Voorzitter, meneer Hoorn heeft gelijk als hij gelijk artikel 274 citeert. Het is een opium, een verbod op het hebben en het roken van verdovende middelen. Ik zou er ook niet van af willen om dat te veranderen. Maar in de handhavingspraktijk is het alleen maar een prioriteit als er gemeld wordt in het kader van overlast. Ja. Dus er kan opgetreden worden door de politie op het moment dat het overlast veroorzaakt. Dat is ook de lijn die we eigenlijk kiezen met de aanpassing van het verbod op het gebruik en het bezit hebben van drank, sterke drank. Er was in de huidige APV een mogelijkheid voor het college om gebieden aan te wijzen waar het voorhanden hebben en laat staan het gebruiken van die sterke drank niet is toegestaan. Op verzoek van de politie, dat is niet alleen in overleg met de politie, maar juist op verzoek van de politie. Omdat er een zekere verschuivingstendens was, men ging net buiten het gebied staan en zei hier mag het wel. Hè, is er nu aan toegevoegd het artikel in hetzelfde artikel. Het mag niet voorhanden zijn, nog gebruikt worden in de aangewezen gebieden door het college. En daarbuiten mag het niet als het overlast veroorzaakt. De handhavingspraktijk zoals we die eigenlijk in de hele gemeente willen hebben. Daarmee is het niet een algemeen alcoholverbod in de hele gemeente. Maar is het een alcoholverbod in de hotspotgebieden. En een verbod om het te gebruiken en op het moment dat het overlast veroorzaakt.
Er was een interrupt van de heer Meijer.
Ja, dank u voorzitter. Ik hoor de burgemeester zeggen dat hij het heeft over een portefeuillehouder over sterke drank. Maar dat houdt dus in, als ik dat goed formuleer, dat als er jongeren met een sixpack bier staan, dat is dat wel toegestaan. Maar volgens mij is dat namelijk ook niet toegestaan.
De portefeuillehouder.
Meijer is een scherpe luisteraar. Misschien ben ik toe aan een biertje, maar het geldt natuurlijk ook voor biertjes. Ja. Ja.
Heel kort.
Heel goed begrijpen. De vraag van de politie in 2005 toen hebben we toen beantwoord. Als die vraag nu hetzelfde is, kunnen we die nog steeds positief beantwoorden?
Politie.
De portefeuillehouder.
De politie was tevreden met de lijn die in de laatste aanpassing van de APV was gekozen met de risicogebieden, het aanwijzen van de hotspots. Heeft op basis van de ervaringen daarmee gezegd het werkt goed, maar er zit een zeker verspreidingseffect in. Als we nu de bepaling opnemen dat het buiten die gebieden niet mag als het overlast veroorzaakt, kunnen we toch de groepen aanpakken die we eigenlijk moeten aanpakken. Dus daarmee sluiten we heel erg aan op de lijn die we gekozen hebben. Het is niet jacht maken op iedereen die mogelijk met een biertje rondloopt. Het is aanpakken van de overlastsituaties. En dat concentreert zich op die gebieden. Maar om het leuke gedrag te voorkomen, nou, dan gaan we toch een straat verderop staan. Nee, dan moet de politie kunnen zeggen, en dan mag het ook niet, of dan neem ik het ook in beslag. Want u veroorzaakt overlast. De De vraag van meneer Kuipers, daar zullen we zeker bij de eerstvolgende herziening nog eens scherp naar kijken. Maar wat we in ieder geval ook doen, want daar moeten we ook gewoon privaatrechtelijk handhaven. Op het moment dat iemand een parkeerplaats weghaalt die opgenomen is in de koopcontracten, dat hij daar gehandhaafd moet worden, gaan wij ook, handhaven wij op dit moment als college ook. Dat is een prioriteit die we ook in het handhavingsplan hebben opgenomen. Ook op basis van eerdere discussies in uw raad in een paar nieuwbouwwijken. En leidt dat tot een effect verstoring van de parkeerbalans. Omdat parkeerplaatsen verdwijnen die wel op het particuliere terrein en in de bestemmingsplannen zijn opgenomen. Dus in die lijn handhaven we daar al. Voor de beleidsregel van de vlaggen ben ik ingegaan. Dat moet inderdaad een ander artikelnummer zijn. De KMAR handhaaft op Schiphol ook tegen de taxi ronselaars. De stijgers. Die artikelen zijn nu opgenomen omdat het Hoogheemraadschap in feite een beleid heeft afgekondigd dat overal stijgers zijn toegestaan. Dat vinden wij niet wenselijk om op de open stukken stijgers toe te staan. Want dat zou betekenen dat langs de hele ringvaart er mogelijkheden zijn voor stijgers. Dus daarom kiezen we voor een beleid om dat in de APV te reguleren. Maar dat gaat dus niet verdere beperkingen opleggen voor de al toegestane stijgers. En als een woonschip er ligt, dan moet het aan de voorwaarden voldoen. Dan heeft het in ieder geval de mogelijkheid om daar aan te liggen. En dat regadeert het dus niet. Op het punt van ja, de formulering van de dieren. Ook een vraag van mevrouw Berk. Van wat bedoelen we nou precies met schadelijke en hinderlijke dieren? Wat mij betreft, als u het goed vindt, is dat dan ook een punt wat we bij een volgende herziening gaan meenemen. En dan zeg ik ook mevrouw Abbas toe dat we nog ook naar het artikel over de ruiters kijken. En wellicht is er dan ook een discussie geweest over het dierenwelzijnsbeleid. Dus moeten we nog meer zaken op dat punt meenemen.
Een interrupt van mevrouw Abbas.
Zo vrij mag zijn dan een tip mee te geven is volgens mij de definitie van schadelijke dieren te vinden in de Flora en Fauna wet.
En een interrupt van de heer Van Bezooijen.
Ja, ik wil daarbij ook de ganzen nog weer een keer in herinnering brengen.
De portefeuillehouder om verder, die was klaar. Zijn er naar aanleiding van de eerste inbreng en de reactie van het college nog vragen? Nog één opmerking van de heer Meijer.
Ik kan nog even één vraag aan de portefeuillehouder. Is het nou zo dat Hoogheemraadschap die bepaalt uiteindelijk wat er mag gebeuren? Hè? Bijvoorbeeld met de ringvaart, of je daar een stijger mag neerleggen. Dat is niet van ons. Of zijn wij daar wel verantwoordelijk voor? Dat begrijp ik niet helemaal uit uw woorden.
De portefeuillehouder.
Voor een belangrijk deel, zo niet alles van de ringvaartdijk geldt, dat die eigendom is van het Hoogheemraadschap. Dus die bepalen ook wat daar mag gebeuren. Of je nou, er een huis mag bouwen, mits het maar bij ons in het bestemmingsplan staat. En of je er aan de dijk mag aanleggen. En daar hebben ze een ruimhartig beleid gekozen, ook om financiële redenen. De inkomsten van de aanlegvergunningen en de verhuur die ze dan doen, die willen ze graag hebben. Wij hebben daar ook over, met het Hoogheemraadschap over overlegd. Van, maar is dat nou wenselijk? En waarom hebben jullie ook niet die beleidsregel met ons overlegd voordat jullie hem gingen afkondigen? En toen hebben zij het standpunt ingenomen. Als de gemeente het wil beperken, dan moet de gemeente dat maar doen in de APV. Want dat kan. En daar heeft de gemeente een publiekrechtelijke bevoegdheid. Die gebruiken we nu door die artikelen toe te voegen. En in beperkte mate. Want daarvoor heeft u op de kaart kunnen zien de gebieden die wij open willen houden.
Dan kijk ik nog een keer rond en dan zie ik geen andere behoefte voor opmerkingen. Dan zal het stuk met de wijzigingen en de verwijzingen in de, onder andere de besluitvorming in elders worden doorgevoerd voordat wij ter stemming krijgen vanavond. Is er toegezegd dat een aantal andere punten bij de volgende verwerking ook meegenomen gaan worden. En dan zijn we redelijk goed op tijd klaar en dan sluit ik deze sessie.
collega's. Ik open deze sessie, een sessie over het onderwerp deregulering, aangevraagd door de fractie van de VVD. De fractie van de VVD heeft ons ook van een discussiestuk of een motivatie voorzien. En ik geef namens de VVD het woord aan de heer Reneman om dit onderwerp voor ons in te leiden. En hij mag zelf kiezen of hij dat combineert met zijn eerste termijn. Dat merken we vanzelf wel, meneer Reneman. Gaat uw gang. U krijgt er in ieder geval 5 minuten bij. Dat is usans bij dit soort zaken.
Meneer Reneman komt nooit aan zijn spreektijd toe. Dus dat zal nu ook wel niet zo zijn. Dank u wel, voorzitter. Ik wil een kleine aftrap geven voor deze raadsessie. Ik heb natuurlijk verreweg het meeste kruid al verschoten in het discussiestuk. De voorzitter zegt terecht, er staat motivatie voor me boven, maar het is eigenlijk een discussiestuk. De inzet is eigenlijk om te kijken of we deregulering niet systematischer kunnen aanpakken. Dat werd eigenlijk ingegeven door de 2 nota's die achter het stuk zitten, die naar ons toekwamen. Maar ook bij de APV-behandeling de vorige keer, maar ook nu weer, komt het woord deregulering tevoorschijn. Het college is op een tal van terreinen bezig met deregulering, we horen het steeds. En misschien is het goed dat we dat wat systematischer aanpakken. En hier wordt een manier gegeven eigenlijk, of eigenlijk een richting gegeven waarin dat zou kunnen gebeuren. Die richting die kenmerkt zich door het perspectief van de gebruiker te gebruiken. Dat klinkt niet helemaal goed, maar door vanuit het perspectief van de gebruiker te werken. Dat wil zeggen diensttijd en dienstgeld, wat de gebruiker van wet en regelgeving, wat die kwijt is met wet en regelgeving. Het idee is ook erg simpel. Je brengt kosten in kaart. Dan heb je een grote som aan kosten. Daarvan spreek je met elkaar af. Daar willen we 1/4 van af of 20% van af of 15% van af. En vervolgens gaat het college gaat aan de gang om dat te realiseren. En aan het eind kijken of dat is gelukt of niet. Deze methode is bewezen. Het Rijk gebruikt deze methode. Dus er wordt ook missiewerk gedaan vanuit ACTAL. Dat is een organisatie die ook in het stuk staat. Om dat op het niveau van de Europese Commissie ook geïntroduceerd te krijgen. En er zijn andere gemeenten, ik heb een kleine scan gemaakt, die dit ook gebruiken. Een andere vraag is of deze manier van werken helpt. Nou, ik heb het zelf bij OCW gedaan. En je moet natuurlijk oppassen dat je niet wat bij onderwijs, cultuur en wetenschap lukt, of bij het Rijk lukt, of dat precies bij een gemeente lukt. Al die nuances zie ik wel. Maar we hebben het zelf bij onderwijs, cultuur en wetenschap gedaan. Daar hebben we 2 FTE aan besteed, gedurende 4 jaar en €300.000 aan onderzoek, en dat heeft in totaal 1800 extra banen in het onderwijs opgeleverd. En dan heb ik het nog niet over cultuur en wetenschap. Ook in het bedrijfsleven worden miljarden op deze manier bespaard via deregulering. Wat mij betreft ga ik deze sessie in elk geval heel open in. Het is voor mij niet zo dat het zo moet het, dit wil ik, zo is het helemaal niet. Het is echt bedoeld als discussiestuk, zoals de voorzitter ook al zegt. En misschien kunnen we op deze manier een richting geven aan een wat meer systematisch dereguleringsbeleid. Dat wil ik mijn aftrap laten zijn.
Dank u wel. Collega's, ik heb eigenlijk een voorstel. We hebben formeel hier spreektijden voor, maar als u het allemaal met mij eens bent, vind ik eigenlijk dat dit een sessie is die ook best zonder spreektijden zou kunnen verlopen. Want eigenlijk gaan we toch met elkaar brainstormen over een idee. Bent u het met mij eens?
Je moet een kort vannacht in de bus zitten.
Ja, oké. Okay. Ja, ik hou u wel aan uw eindtijd natuurlijk, meneer Van Groeningen. Maar spreektijden verschillen ook niet zoveel per fractie. Dus ik zou zeggen, laten we daar nou maar eens kijken ook. En ook eens kijken hoe dat experiment bevalt. Eens even proberen een keer zonder te doen. Akkoord?
Ja, want u geordend voorstel, nou, dit klinkt als deregulering, dus daar gaan we mee akkoord.
Oké. Goed zo, wie mag ik dan van u als eerste het woord geven? Het CDA in de persoon van mevrouw Van der Helm.
Dank u, voorzitter. Deze sessie is al gezegd, is op verzoek van de fractie van de VVD. De steller is onze collega de heer Reneman. En hij neemt ons aan de hand door dereguleringsland. In dit heel theoretisch verhaal over deregulering, met name bij het Rijk, komt de VVD niet met concrete voorbeelden hoe deregulering lokaal vorm zou moeten krijgen. Een partij die zich profileert als ondernemerspartij moet deze gelegenheid aanpakken om met ideeën te komen daarover.
Meneer Meijer, Forza.
Mevrouw Van Helm, ja, dank u. Maar ik kan u wel een beetje helpen, hoor. Meneer Reneman heeft het niet durven zeggen, maar dat gaat nog wel. Kijk, als je nou kijkt naar de vrije koop vandaag, deregulering, puur zang. Dus ik zou zeggen, dat is een goed voorbeeld.
Mevrouw Van der Helm.
Nou, fijn dat u helpt, maar ik wil graag de antwoorden hebben van meneer Reneman, want hij is toch de steller van de motivatie. Dus,
ik zag dat meneer Reneman ook wilde interroperen.
Okay. Nee, ik wacht wel even.
Mag mevrouw Van der Helm verder.
Dank u, voorzitter. Deregulering ligt het CDA na aan het hart, vooral als het gaat om de regeldruk van wetten of lastenverzwaring te verminderen voor bedrijven, burgers en instellingen. Anders dan onze collega van de VVD vinden we ons niet in zijn commentaar onder het kopje terug naar de Haarlemmermeer op bladzijde 5 van zijn motivatie. In de aanvang complimenteert hij het college met het in lijn werken met de rijksaanpak, waar hij getuige zijn eerder betoog een groot voorstander van is. Op bladzijde 6 wijst hij echter op de afwezigheid van een nulmeting. Als ik de brief van 20 april van het college erbij haal, wordt er wel melding gemaakt van een datum bij
mevrouw
de hoofdstukken.
Berk, wilt u interroperen of dadelijk het woord? Oké. Okay. Naar meneer Van Groening.
Nou, voorzitter, ik ga het nog een keer proberen.
Sorry, maar ik dacht dat mevrouw Berk wilde interroperen.
Zo kom ik niet aan, voorzitter. Als ik de brief van 20 april van het college erbij haal, wordt er wel melding gemaakt van een datum in de hoofdstukken vergunningen, handhaving en APV. En er wordt wel een nulmeting gegeven over, en een datum waar zaken haalbaar moeten zijn. Kan mijn collega van de VVD aangeven waar het bij hem exact verringt als het om de nulmeting gaat? Wat betreft het uitvoeren van wetten en regels namens hogere overheden worden de keuzes die gemaakt worden voor burgers, bedrijven en instellingen per beleidsterrein aan ons als raad voorgelegd. Als raad hebben we dan de keuze om kader te stellen met betrekking tot bijvoorbeeld de administratieve lasten. De aannames die de heer Reneman doet op bladzijde 6 over bijvoorbeeld de uitvoering van de bijstand in connectie met het schrijven van het college van 20 april vind ik niet in perspectief geplaatst. Verder zijn diverse onderdelen van de regelgeving uit de brief al teruggekoppeld aan de raad of in behandeling zoals de APV. Eind 2011 staat een terugkoppeling gepland van de acties uit de nota dienstverlening. Wat heeft de heer Reneman voor ogen als hij het heeft over mogelijkheden te onderzoeken voor een rijksaanpak in Haarlemmermeer? Bladzijde 7. Kan hij specifieker zijn? Over welke wetten, verordeningen gaat het? Om eventueel draagvlak te verwerven, zoals hij zelf aangeeft, moet hij duidelijk zijn op welk gebied hij een verandering wil. Tot zover de eerste termijn.
Dank u wel. Meneer Van Groenigen, HAP.
Voorzitter, om te beginnen een woord van waardering aan collega Reneman voor het uitvoerige stuk dat hij heeft geproduceerd in voorbereiding op deze sessie. Het is interessant te lezen hoe hij mede vanuit zijn ervaring als voormalig directeur van het dereguleringstraject van het toenmalige ministerie OZW is inmiddels zijn verhaal doet. En als werker in het veld kan ik er een aantal ervaringen tegenover zetten. Ook ik heb vanuit mijn werk in de jaren 90 te maken gehad met de grote, Rijksoperatie deregulering en decentralisatie, zij het dan in een andere sector. Het complete spectrum bestaat soms wel uit twee verschillende werelden. En ik heb het stuk dan ook met plezier gelezen. Ik kan eigenlijk heel kort zijn over hetgeen voorligt. Een goede analyse, een goed stuk. En eerlijk gezegd was ik na het lezen ervan ook wel een beetje geïrriteerd. Niet door het stuk, maar door de recente geschiedenis hier in onze gemeente. Want in de discussie rondom Focus Klant heeft mijn fractie regelmatig aangedrongen om tijdens de reorganisatie veel aandacht te besteden aan de vermindering van de lokale regeldruk. Na dit een aantal keren met, zoals u van mij gewend bent, parlementair correcte woorden aan de orde te hebben gesteld, heb ik op een gegeven moment ook letterlijk gezegd, wat mij betreft halen we de stofkam door alle verordeningen, gooien we alles wat overbodig is in de vuilnisemmer en passen we alles aan waar de winst is te behalen. En de heer Reneman schuift het ook prima op. Als hij dit op een goede manier doet, levert het ook een behoorlijke reductie op aan ambtelijke bureaukosten. En dat was ook juist een van de opdrachten bij Focus Klant. We moesten krimpen in personeel. Helaas kregen alle pleidooien onvoldoende steun om tot actie te leiden. Er is niet helemaal niets gebeurd, maar in ieder geval niet met de prioriteit en het resultaat dat het had moeten gebeuren. Ik realiseer me dat dit beide woorden zijn. En ik realiseer me ook dat de heer Reneman gelijk heeft als hij stelt dat wij onvoldoende in beeld hebben hoe groot het probleem is. Dat haal ik ook uit het stuk. Mijn fractie, maar dat het probleem.
Mag ik u even onderbreken, interruptie van meneer Meijer?
Ja. Kort.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Groeningen, die had het met de
nou, wacht even. Nou mag hij wel uit. We hebben geen... Ja.
We hebben geen beeld, we hebben een compleet beeld, geloof ik. U heeft het net ook over die stofkam, en kan me daar goed in vinden. We hebben net hiervoor met z'n allen gesproken, een half uurtje, over onze APV. En dat zou, ja, het zou mij wel wenselijk zijn als we daar eens een keer inderdaad de stofkam door kunnen gooien. Steken nog, wat mij betreft kan die APV wel overboord. Ik weet dat er wel regels zijn, en ook moeten zijn. Maar iedereen met een beetje gezond verstand kan wel ongeveer inzien wat dat inhoudt. Wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan, kom met een 10-puntenprogramma waar iedere burger zich aan dient te houden. Dat is veel overzichtelijker. Ik denk niet dat er heel veel mensen in de Haarlemmer meer de APV uit hun hoofd kennen. Dus kunt u daar een beetje in meegaan?
Nou, voor een deel. Want ik heb de sessie hiervoor ook gezegd dat daar waar de mensen die dagelijks bezig zijn met de uitvoering van veiligheid en openbare orde, dat we die wel de beste instrumenten mee moeten kunnen geven om hun werk te kunnen doen. En soms zijn dat juridische instrumenten. En moet je die ook juridisch ergens vastzetten. Er moet een titel zijn. Nou, en daar is de APV onder meer voor. Maar het is inderdaad een van de verordeningen waarvan wij toen al hebben gezegd van kijk daar goed naar. En als er winst te behalen is, moet je dat absoluut doen. Is niet gebeurd. Ik realiseer me ook dat het hele betoog wat ik had, dat op zich buiten woorden zijn. Dat heb ik geloof ik zojuist al gezegd. Meneer Reneman geeft ook aan in zijn stuk, al tenminste interpreteer ik het, dat wij onvoldoende in beeld hebben hoe groot het probleem is. Mijn fractie ziet ook dat het huidige college daar ook wel mee bezig is. Alleen is het voor ons een beetje de vraag of het op de goede manier bezig is. Daarvoor is meer inzicht nodig. Inderdaad, te beginnen met een soort nulmetingen. En wat mijn fractie betreft gaat het dan niet alleen over zaken die zich hier in huis intern voordoen, maar ook over zaken die effect hebben bij ondernemers en vooral niet te vergeten effect hebben op onze vrijwilligersorganisaties. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Mijn fractie ondersteunt het voorstel van de VVD om eerst in beeld te brengen of de rijksaanpak in Haarlemmer meer toegepast kan worden. Dat is ook wat meneer Reneman voorstelt. Maar mijn fractie wil dat daarbij ook gekeken wordt. En ik had het niet gelezen, maar net wel van meneer Reneman gehoord in zijn inleiding. Naar best practices bij andere gemeentes.
Moet u even onderbreken voor mevrouw Van der Helm.
Is mijn collega Van der Hap met mij eens dat het woordje deregulering, dat is breed. Dat op de diverse onderdelen, als je kijkt naar de brief van april, dat er uit is gegaan van een nulmeting van het aantal en het traject wat er gehaald moet worden. Met name bij de APV.
Even Groeningen.
Over de APV heb ik net al antwoord gegeven op de vraag van meneer Meijer. En voor de rest kunt u uit mijn betoog halen dat wij vinden, dat vonden we in 2005 en nu nog steeds, dat er veel meer kan gebeuren nog. Het is niet voor niets dat het college waar u zelf het onderdeel van uitmaakt, ongeveer een jaar geleden een specifieke wethouder deregulering heeft benoemd. Daar heeft het CDA volgens mij ook in meegestemd. Ik kan me niet voorstellen dat dat voor u nu niet meer geldt.
Meneer Helm.
En ben het mee eens dat in december hebben we met name bij de notendienstverlening daar ook goede afspraken over gemaakt?
U hoort aan mijn antwoord dat ik het daar nog niet mee eens ben. Volgens mij heeft toen, als ik me goed herinner, de wethouder ook betoogd, was volgens mij zelfs in deze zaal, dat het nog heel moeilijk was om te zien waar voordelen te halen waren. En dat gaf mij al voldoende aan dat er ook nog onvoldoende inzicht is. En dat is eigenlijk ook wat de heer Reneman in zijn stuk betoogt. En net betoogt, we moeten meer inzicht krijgen om voordelen te kunnen gaan behalen.
Helm?
Ja, ik onderschrijf dat niet dat hij dat bedoelt. Ik zou alleen willen dat hij wat met concretere voorbeelden of uitgewerkte plannen kwam.
Reneman?
Ik zou wel willen dat de spreektijden worden ingevoerd als mevrouw Van der Helm op deze voet voortgaat.
Ja. Mevrouw Van der Helm.
We hebben net afgesproken dat we het debat mogen aangaan. En dan nu bevalt het de heer Reneman niet en dan gaan we het aanpassen. Dat is een beetje raar.
Ja. U kunt elke pagina doorvlooien en elke komma en elke strofe tegen het licht houden. Dan komen we deze sessie niet verder.
Mevrouw Van der Helm.
Voorzitter, ik dacht in een debat mag je toch wel aangeven waar de punten zijn wat je belangrijk vindt. En ik kan me voorstellen dat het voor de heer Reneman aankomt als een soort van kritiek die ik misplaatst vind op dit moment. Want we mochten over dit stuk debatteren. En dat doen we ook.
Nou moet ik toch even meneer Reneman ook bijvallen, want wat mij opvalt is dat mevrouw van Helm van het CDA vooral ook met praktijkgerichte of doelgerichte echt technische vragen komt. Want dat komt het debat natuurlijk ook niet te goede. Kijk, je kunt vinden van dat stuk wat je ervan vindt, daar kun je een goede mening over geven. En volgens mij ga je er zo met elkaar het debat aan. Tenminste, dat was mijn impressie van wat de voorzitter ook zei. Of ik heb het verkeerd begrepen.
Mevrouw van der Helm voor het laatst.
Maar voorzitter, als wij een debat aangaan in een stuk wat mij niet duidelijk is waar de steller naartoe wil, dan mag ik toch vragen stellen, ook als het technische vragen zijn.
Collega's, ik denk dat het goed is dat we het debat nu voortzetten. En we moeten ook zorgen dat we inderdaad allemaal aan het woord kunnen komen. Was u klaar, meneer?
Nou, ik zat midden in de vraag van mevrouw van der Helm. Ja, dus okay, ik was
maar uw betoog?
Nou, daar was ik bijna mee klaar. Want zoals aangegeven dat er het nodige moet gebeuren is duidelijk. En zeker, ik zei het al even in antwoord, waar we nu in het collegeprogramma hebben afgesproken. Ik zeg maar we, want uiteindelijk hebben wij daar dus niet collegepartij ook ja tegen gezegd. Dat er een specifieke wethouder deregulering komt. En dat is niet voor niets. En ik neem aan dat die specifieke wethouder deregulering ook alle steun uit deze raad kan gebruiken die nodig heeft. Want het is absoluut geen makkelijk onderwerp en geen makkelijke taak. Dus ik roep het CDA op om het juist te steunen in plaats van er erg tegen te zijn.
Dank u wel. Mevrouw Berk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. In 2006 bij de Algemene Beschouwingen heeft GroenLinks een motie ingediend voor de Kafka-brigade. En die is ook raadsbreed aangenomen. En de Kafka-brigade is begonnen om onnodige formulieren en regelgeving op te sporen en zo te zorgen voor minder regels en irritatie. In 2008-2009 hebben we daar ook de resultaten van gezien. Destijds heeft dat goed gewerkt. Wat GroenLinks betreft hadden wij graag, ondanks dat we dit een mooi stuk vinden van de heer Reneman, iets meer richting willen hebben waar de VVD dan op dit moment ziet waar het college niet genoeg doet in haar ogen. Want het college doet een boel, maar de VVD geeft niet wat ons betreft duidelijk aan van nou, wij vinden dat er nu prioriteit gelegd moet worden op dat gebied. Daar zijn de quick wins te vinden of dat doen. Wat GroenLinks betreft moet je dit wel heel simpel houden. Want weer een nieuwe aanpak proberen introduceren, weer een rijksonderzoek eroverheen gooien of dat proberen hierin te voeren is volgens ons niet de juiste weg. Wat GroenLinks betreft moet je hier vooral in de gemeente nu gaan werken vanuit de gebruikers. Hen hierop bevragen. Volgens ons levert dat het snelste op welke regels bij gebruikers als onzinnig, overbodig, dubbel en irritant ervaren worden. Zij zijn de echte deskundigen. Dan praat je over klantgerichtheid, dan praat je over klantvriendelijkheid. Het gaat er tenslotte om vooral de ondernemers en de inwoners van deze gemeente het gevoel te geven dat we hier minder regels krijgen. Niet in eerste instantie om binnen de
moet
gemeente
onderbreken
nog meer
voor
te bezuinigen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil niet vervelend doen, maar mevrouw Berk, u zegt net zelf, ja, rijksonderzoek, en dat moeten we niet willen. Nu komt u zelf wel met het onderzoek, dat kan ik ook goed begrijpen. Maar hoe stelt u zich dat voor? Dat is een moeilijk woord, wat ik wou zeggen. Hoe stelt u zich dat voor, dat onderzoek? Wilt u dan zeggen van, ja, hou een enquête op de website, wat ik me goed kan voorstellen, of stuur een brief naar ondernemers waar het vaak over gaat, als je over deregulering praat. Hoe ziet u dat?
Mevrouw Berk.
Er zijn hier een heleboel ambtenaren aan het werk die dagelijks contact hebben met klanten, omdat klanten vergunningen aan moeten vragen, papieren in moeten vullen, gegevens moeten verstrekken. Iedere ambtenaar die zijn werk serieus neemt, zou kunnen vragen aan zijn klanten waar hij mee bezig is. Wat zijn volgens u nou de meest frustrerende formulieren? Waar heeft u het gevoel dat u 10 keer hetzelfde moet invullen bij de gemeente? Waar loopt u het hardst tegenaan? Dat zijn de dingen die je namelijk het snelst naar boven krijgt. Dat is juist vanuit de gebruiker gericht, pik je dan die dingen eruit die voor de inwoners, voor de bedrijven en voor de instellingen het meest irritant zijn en hun het meeste tijd en geld kosten. Dat zou ook richting onze instellingen, die op alle manieren moeten besparen via efficiëntie, een hoop kunnen helpen.
Meneer van Groeningen.
Ja, voorzitter, ik ben dat wel heel erg met mevrouw Berk eens. Het gaat uiteindelijk ook wat onze inwoners en vrijwilligers, en ik heb ze net al genoemd, ervan werken. Maar daar moet je wel met een bepaalde methode mee beginnen. Want als ik nu bij we waren pas te gast bij Adema's Inloophuis, waar mevrouw Nieuwenhuizen niet begrijpt dat ze aan de ene kant van wel subsidie krijgt van de gemeente, maar aan de andere kant een OZB-aanslag krijgt. Ja, je zou kunnen zeggen, het is verszak, broekzak en het is een overbodige regel. Maar dat is nu wel precies de zuiverheid van, zeg maar even, het boekhouden die we met elkaar hebben afgesproken. Nou, zo, ik ga ervan uit, en dat is volgens mij ook wel eens uitgezocht in heel veel gemeenten, dat er ook heel veel verordeningen zijn die helemaal niet meer up-to-date zijn en helemaal niet meer toegepast worden, maar die feitelijk wel geld kosten. Nou, daar zou je eens heel goed naar kunnen kijken, dat dat toen eigenlijk moet gebeuren wat ons betreft. Maar inderdaad, onze inwoners en bedrijven moeten leidend zijn. U heeft het dan misschien meer over het eenvoudiger maken van formuleren. Maar deregulering gaat natuurlijk, en dat schrijft volgens mij meneer Reneman heel helder op in het stuk, dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen dat.
Ik heb het ook niet alleen over de formuleren, maar juist de mensen die aan de andere kant staan, die weten wat voor welke werkzaamheden ze welke aanvragen moeten doen. Of die nuttig zijn, of ze die dubbel moeten doen, of die steeds repeterend zijn met dezelfde gegevens. Het is hetzelfde als dat we gezegd hebben met de WMO, Centrum voor Indicatie. Als iemand eenmaal dat been kwijt is, dat groeit er echt niet in die 5 jaar weer aan. Nou, zo zullen er ook bij de ondernemers en bij de inwoners heel veel zaken zijn waarvan ze zeggen van jongens, waarom moet ik dit ieder jaar, iedere keer weer opnieuw doen? Daarnaast zullen er ongetwijfeld nog steeds dingen in onze regelgeving staan waarvan we zeggen van ja jongens, dat gebruiken we niet meer of dat is niet meer van toepassing. En dat is dan waarschijnlijk de stofkam waar u het over heeft.
Was het mevrouw Berk?
Ja, want ik wil de rest ook nog even aan de gang gaan.
Dank u wel. Ja, nou, dat had ik ook nou net willen vragen. Dus ik ga, want ik heb nog een heleboel mensen op mijn lijstje staan. Ik begin met meneer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Namens onze fractie waardering voor dit doorwrochte stuk van haast wetenschappelijke status met een hoog abstractieniveau. Toch wel. En dan vervolg ik met een Amerikaans gezegde wat zegt: ondernemen is als een auto, hij loopt niet vanzelf, behalve bergafwaarts. Wat wil ik hier nu mee zeggen? Op het moment dat er mensen, of ze nu individueel functioneren of dat ze als onderneming functioneren, door heel wat regels aardig beperkt kunnen worden. En natuurlijk, regels moeten er zijn. Maar op het moment dat je te veel regels hebt, dan wordt het een chaos. Als je alles wilt regelen, wordt het een chaos, heb ik vanavond beneden gezegd, ook in het debat over, bij de RKC. Maar als je regels hebt, dan moet je ook de handhaving serieus nemen, want anders raakt ook weer de waarheid zoek. En ik vond in de inleiding van meneer Redeman, waarbij hij het had over het perspectief vanuit de gebruiker. Van de zijde van GroenLinks werd dat ook gezegd. En dat spoort wel met een gedachte die ik erbij had. Misschien moeten we onze burgers en onze ondernemers daarin uitdagen om ons daarbij behulpzaam te zijn. Zij zijn mogelijk de deskundigen die de regels en de regeldruk, en dan niet in kwestie van het past me niet en ik ben het er niet mee eens, maar als die met een zinvolle duiding kunnen komen richting de gemeente, en dat kan vervolgens, kan dat worden ingevoerd of, zoals u wilt, worden afgevoerd, dan zou je ze misschien kunnen belonen door een cadeaubon in de vorm van het verlagen van bijvoorbeeld de leges. Tot slot zou ik willen samenvatten: inzicht biedt uitzicht en geeft doorzicht. Dank u wel.
Dank u, meneer Van Bezooijen. Mevrouw De Bree, trots op Nederland.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben ook kennis genomen van het stuk van de heer Reneman. En ik wil bij deze mijn complimenten overbrengen aan de helderheid waarmee het stuk is gesteld. Ik heb daar zeker alle bewondering voor. En ik heb eens opgezocht wat nou eigenlijk de definitie van deregulering is. Dat is een beperking of afschaffing van overheidsinvloed op regelgeving in zaken de markt, toe- en uittreding, prijsvormingen en eisen ten aanzien van de dienstverlening. Dan heb ik eigenlijk het hele spectrum wel te pakken, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat het een goede zaak zou zijn om bestaande wetgeving te toetsen op het bedrijfsleven. Onnodige belemmeringen, die moeten we echt wegzien te nemen. En wij zouden om dat te willen en kunnen bereiken, mogelijk een enquête kunnen houden onder inwoner, dan wel ondernemer. Want zij zijn degene die de vinger op de zere plek kunnen leggen en dan kunnen wij daarmee verder. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Zet, D66.
Dank u wel, voorzitter. Na lezing dacht ik van, wat is het punt nu? Wie is er nu tegen deregulering? Wat ik ook een hele merkwaardige conclusie vond op bladzij 5 is, als de overheid administratieve lasten vermindert, met een T, meneer Heneman, dan neemt de ervaren regeldruk toe. Ik vind dat heel opvallend, want je zou toch denken dat iedereen blij wordt van minder vragen op formulieren, minder rechtsgangen, minder obstructies. Laten we het even simpel bekijken. Wat de gemeente uitvoert is gemiddeld genomen 80% rijksbeleid en 20% gemeentelijk beleid. Hier een heel proces van nulmeting op touw zetten voor die 20%. Ik vraag me af of dat nodig is. Laat de Rijksoverheid in ieder geval die 80% dus aanpakken. Bij de stukken trof ik ook aan een stand van zaken deregulering van 20 april van dit jaar, waarin uiteengezet wordt waar al versimpeld is of versimpeld gaat worden. Zoals WABO, vergunningen enzovoort, stonden met het verhaal over de nota dienstverlening.
Ik onderbreek u even voor meneer Van Groeningen.
Ja.
Nou, u heeft het over 80% overheidsbeleid en nog 20% zeg maar even wat wij lokaal kunnen regelen. Maar het is juist zo dat door de grote operatie deregulering er steeds meer naar de lokale overheid is gekomen. Ik denk dat die verhouding niet helemaal meer klopt. En dat wordt natuurlijk nog meer. Hè. We hebben met, hoe heet het ook weer, het bestuursakkoord, krijgen we nog een aantal zaken op ons af. Vindt u nou niet dat dat juist ook het moment is om eens even te kijken wat we op dit moment aan de, zeg maar eventjes, aan de orde hebben? Is dit nou niet juist het moment om eventjes een grote schoonmaak te houden? Voordat we nog meer regels naar ons toe krijgen.
Interrupties zouden kort zijn, meneer Van Groeningen. Meneer Meijer.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, mevrouw Zet, ze haalt het aan van die 80-20%. Ja, met alle respect, maar vooral mij zou het maar 10% zijn. Dan zou ik al heel blij zijn als we daar iets zouden kunnen gaan besparen als het gaat om deregulering. Dus alles aanpakken wat je aanpakken kunt. Ik neem toch aan dat, u zegt het zelf ook, wie kan erop tegen zijn dat u ook groot voorstander bent van die deregulering.
Ja, eerst even reageren op meneer Van Groeningen. Inderdaad, het is nu 80-20%. Er komen inderdaad via dat bestuursakkoord taken aan. Maar dat is nog niet zo. Dus dat moeten we aanzien hoe dat eruit ziet. En of daar ook mee gedereguleerd kan worden. Of dat we al een gedereguleerd voorstel krijgen om uit te voeren. En ja, meneer Meijer, ik ben voor deregulering. En ook als het maar 10% is, moeten wij proberen die 10% te versimpelen. Absoluut. Ik las ook dat er burgers en ondernemers al betrokken zijn bij vermindering van regelgeving. Dat is heel goed. De vraag van D66 is of ook ambtenaren betrokken kunnen worden bij deregulering. Zij kunnen wellicht ruimte scheppen in hun takenpakket. Met de garantie dat men elders in de organisatie werk houdt als het huidige takenpakket overbodig blijkt te zijn.
Anders krijg je de kalkoen, hè?
Ja, ja, inderdaad.
Kalkoen.
Dank u wel.
Meneer Horn, PvdA.
Ja, dank u, voorzitter. Ook ik en mijn fractie hebben met belangstelling en plezier het stuk gelezen van de heer Redeman. Ik kan me nog zo voor de geest halen hoe in een conferentie daarover in de jaren 90 minister Weijers met een steekwagen vol met regels binnen kwam zetten om te laten zien wat we het bedrijfsleven allemaal aandoen. Toch ben ik en zijn wij niet zo'n hele grote voorstander om het nou hier heel systematisch en opnieuw via de voorgestelde nulmeting aan te pakken. En dat probeer ik ook te instrueren. Want er zijn er al twee, in mijn ogen, hele goede middelen genoemd. Aan de ene kant de best practices. Hè. Er is maar één nationale overheid, maar er zijn natuurlijk vele gemeenten. Dus u noemt er zelf ook al een paar die dan met een paar dingen bezig zijn. Dus het zou goed zijn als we daar gewoon wat meer lering uit zouden trekken. Dat zou ons natuurlijk ook wel wat makkelijker worden. Het tweede, dat is denk ik ook wel genoemd, het luisteren naar het veld. Daar ben ik altijd ook wel een groot voorstander van, want die weten natuurlijk waar ook de ervaren nadelen zitten van de vele regels. Daar wil ik wel een kleine, maar misschien niet onbetekenende punt tegenoverstellen, want zoals mevrouw De Bree zei, als je goed naar de definitie kijkt, is het natuurlijk, heeft het iets weg van het liberaal gedachtegoed, het terugdringen van de overheid. Nou, als ik één ding meemaak, als ik met ondernemers aan tafel zit, dan willen ze altijd dat zoveel mogelijk regels worden afgeschaft waar zij last van hebben. Maar ze willen altijd dat zoveel mogelijk regels worden ingesteld waar hun concurrenten in ieder geval mee wordt tegengehouden. En dan wijs ik alleen maar naar de BEM bijvoorbeeld, als het hier gaat over de handhaving van de horeca. En dat komt toch echt vanuit die ondernemers. Dus het is goed om naar ze te luisteren, maar het is wel goed om ook daarbij ook te weten hebben van het feit dat ze natuurlijk zelf ook wel eens daar last van hebben en plezier van hebben. En het laatste.
En meneer Hoorn, aanhorende, had het over ondernemers, die, daar heeft u wel een punt, maar ik kan het toch niet laten om ook in een citaat te vallen. Dwarsliggers houden de trein op de rails. Dus dat geldt ook voor die ondernemers vaak die juist kritisch ook ernaar kijken. Dus dat is wel een punt, denk ik.
Nee. Zullen we het maar niet over kopen die we hebben? Nee. Meneer Horren.
Nee, dan komt alles tot stilstand. Nee, maar goed, ik ben het meneer Meijer eens. Ik zeg al, het is goed om naar het veld te luisteren, maar je moet wel altijd beseffen dat er ook een tegenkant aan zit. Dat geldt overigens, ik spreek ze er nu even toe met, aan de bedrijven, maar dat geldt ook voor burgers hoor. Ja. Burgers willen ook graag dat de regels waar ze zelf last van hebben, dat die er even niet zijn. Of dat er niet op gehandhaafd wordt. Maar als het om hun buurman gaat waar ze last van hebben, dan moet de overheid heel erg dichtbij zijn om hen te beschermen daartegen. Dus daar valt natuurlijk ook wel wat op af te dingen, maar het is toch een goed punt. Een pragmatisch punt. En het derde wat ik in wil brengen, en dat heb ik nog niet gehoord, is dat wij als politiek ook zelf goed moeten reflecteren op ons eigen handelen. Want een prachtig voorbeeld gebeurde tijdens deze sessie. Op voorstel van de voorzitter werd qua deregulering de spreektijden afgeschaft. Maar ineens ontstond er een situatie waarbij politiek ineens wenselijk was om de deregulering of de regulering weer in te stellen. Dus je ziet precies wat er gebeurt. Het is,
schrijf deze analyse volkomen.
Ja. En wat nou jammer is dat wij dus te weinig in ons eigen spiegel kijken. Als we over nieuwe beleidsterreinen hebben. We hebben net over de APV gesproken. Dat kwam helemaal niet ten nadele van degene die het gezegd heeft, want ik vind het een goed punt. Er kwam iemand die bracht het punt in van de winkelwagentjes. Ja, voor je het weet hebben we weer een extra regel over winkelwagentjes in de APV. Omdat we het allemaal goed doel vinden om dat te doen, maar het moet wel gereguleerd worden. En dat is natuurlijk ook iets waar we zelf naar moeten kijken. En om daar natuurlijk ook meneer Reneman een beetje te prikkelen. Nou, als je nou bijvoorbeeld een nieuwe ondernemer heb je een nieuw vennep die dan een vergunning wil en dan te zeggen, dan doen we het maar voor 1 jaar. Kijk, dat is nou waar zo'n ondernemer ontzettend veel last van heeft. Want die moet na het jaar moet hij toch weer die vergunning opnieuw aanvragen.
Meneer Van Bezooijen.
Ja, u noemde de winkelwagentjes en dat kwam van deze kant. De winkelwagens staan al in de APV en het enige wat ik heb aangegeven bij het vorige debat was van handhaaf daar nu eens op, want het is echt zichtbaar waar die dingen staan.
Okay, maar...
Dan heb ik het verkeerde voorbeeld gehad, maar het had ook een ander voorbeeld kunnen zijn. We zeggen makkelijk van ook dat moet geregeld worden en dan moet er een extra regel komen. Ja. Nee, maar dat was het verkeerd voorbeeld.
Dat was het, meneer Horn. Nou, dan we hebben meneer Meijer al gehoord, maar nog niet in zijn termijn. Dus dat mag hij nu gaan doen. Dank u wel. Maar zit ik even te aarzelen wat ik doe? Geef ik nu het college het woord of misschien toch maar weer eerst meneer Reneman? Ja, dat mag. Ja, precies. Nou, dus, zo dacht ik eigenlijk al. Dus ik ga dat nu reguleren, meneer Reneman. U hebt het woord.
Dank u vriendelijk. Ik zal proberen om alle punten die genoemd zijn, om die af te lopen. Iets over de abstractie. Kijk, naar mijn beleving gaat het hier om iets heel concreets. Wat je doet is je meet bij mensen, bij gebruikers en bedrijven de hoeveelheid tijd en geld die zij kwijt zijn met onze regels. Dat meet je. Dus je gaat niet aan ze vragen wat vindt u vervelend. Dat doe je niet. Je gaat kijken. Hoe lang is iemand bezig om in een wachtrij te staan? Hoe lang is iemand bezig met het invullen van een formulier? Hoeveel tijd kost het om dat formulier op de bus te doen? Als hij een e-mail moet schrijven, als hij een website moet raadplegen. Je meet de tijd en je meet de kosten die hij maakt. Ook de elektriciteitskosten die iemand maakt om via zijn internetverbinding een melding te maken in het websysteem over iets wat overlast geeft. Je meet de tijd die mensen kwijt zijn met het naleven van de regels. Vervolgens zeg je, gemak dient de mens. Dus wat wij willen doen, is we willen ervoor zorgen dat er mensen zo min mogelijk tijd en geld kwijt zijn aan regels. En daar zet je een programma op.
Dat betekent niet dat je regels afschaft. Soms zijn extra regels nodig om het mensen makkelijker te maken. Dat betekent ook niet dat je datgene doet wat mensen zelf als irritant ervaren of waar mensen zelf last van hebben. Want soms, en dat is moeilijk om je voor te stellen, maar soms is het zo dat als je een regel hebt die je veel tijd kost, maar waar je aan gewend bent, als je die verandert in een nieuwe regel die je minder tijd kost, loop je een tijd rond met pijn in je bast omdat je denkt, ik moet mijn zaak aanpassen en daar heb ik last van. Dan ben je niet blij. En als je dan een enquête doet bij een ondernemer die dat heeft meegemaakt, die zal dan zeggen, ik heb meer regellast. Wat hij zegt, wat hij bedoelt te zeggen is, ik ervaar meer regellast. Hij is minder tijd en geld eraan kwijt, want dat hebben we gemeten. Het is dus ook echt het perspectief van de gebruiker, maar wel met een beetje hulp aan de gebruiker. Wat mij zelf altijd helpt om dat te snappen, hè, van die, dat het objectief wel minder last veroorzaakt, maar in de beleving niet is, dat is een beeld bij veiligheid, bij verkeersveiligheid. Als je een kruising hebt die mensen als heel onveilig ervaren, dan is iedereen daar heel voorzichtig. En dan vind je vaak weinig ongelukken. En dat is heel paradoxaal. En dan kun je als gemeente zeggen, nou, we gaan die onveilige, die iedereen beleeft, die kruising die onveilig is, die gaan we heel veilig maken. Maar het is misschien verstandiger om je te richten op die kruisingen waar werkelijk veel ongelukken plaatsvinden. Dus het is ook een heel realistisch beleid. Een aantal mensen heeft gezegd van, nou, mevrouw Berg zei vooral, je moet het simpel houden. Daar ben ik het mee eens. Dat heb ik bij aansluit wat meneer Hoorn zegt. Van, je moet best practices in andere gemeenten zou je misschien gebruik van kunnen maken. Ja, zeker. Daar ben ik een groot voorstander van. Hè. Als in een andere gemeente al duidelijk is dat als een regel op een bepaalde manier wordt ingevuld, dat die een bepaalde kosten en prijs met zich meebrengt, gaat dan in hemelsnaam niet hier onderzoeken. Dat is echt een waste of time. Moet je gewoon echt niet willen. De gedachte dat je als je burgers en bedrijven, u zegt van als je burgers en bedrijven om hulp vraagt, dus kun je ze misschien iets teruggeven in de vorm van het verlagen van leges. Leges is het, geloof ik. Dat de facto doet het Rijk dat ook bij zijn administratieve lastenreductie voor bedrijven en maar ook voor onderwijsinstellingen. Want wat ze zeggen is, we gaan dat geld niet meteen korten. Nee, dat krijg je terug. En zo'n soort inzet zou je hier ook kunnen doen. Maar dat is ook onderwerp van debat. Hè? Van als je een paar miljoen euro kan besparen, misschien dat je dan een deel in de algemene middelen laat vallen, maar dat je een groot deel teruggeeft. Nou, waar kun je het over hebben? Dat is helemaal geen gekke gedachte. Ik hoop dat iedereen snapt dat ik nu ook heb gereageerd op het enquête houden onder burgers en zo. Hè? Van, volgens mij is het college al heel actief in het raadplegen van bedrijven en burgers enzovoorts. En dit zou complementair zijn. Dit zou erop aanvullend zijn. Je doet iets extra's. Mevrouw Zets die haalde aan van rijksbeleid 80% en lokaal beleid 20%. Ik heb in het stuk heb ik het SIRA-rapport aangehaald, waarin het SIRA duidelijk maakt dat je als gemeente, ook als je rijksregelgeving op je afkrijgt, nog altijd ruimte hebt om dat makkelijk te doen voor mensen of moeilijk te doen voor mensen. En SIRA laat zien dat de gemeente die het makkelijkst gemaakt heeft voor de mensen, dat die een derde van de administratieve lasten opleveren voor, ten opzichte van gemeenten die het mensen relatief moeilijk maken. Dus je hebt hier als gemeente heb je een mogelijkheid om het mensen makkelijk te maken, ondanks het feit dat wet en regelgeving van het Rijk komt. En ja, ik bedoel, je kan die zeggen, ah, dat kan me niet schelen, maar mij scheelt dat wel. Ik wil dat de burgers en de bedrijven in Haarlem meer het makkelijk hebben.
Meijer.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik zit al met een persberichtje in mijn hoofd. En daar, voor mij is het wel even belangrijk om dan ook te weten. Staat de hele VVD-fractie achter uw raad, sessie deregulering, of uw motivatie die u heeft geschreven?
Tuurlijk.
Nee, dan is dat helder. Dan begrijp ik het.
Laten we allemaal. Heb je een persbericht gelezen van niet het geval?
Ik was natuurlijk al. Het is verbazingwekkend, maar goed. Het
triggert me wel.
Ik zal de krant goed in de gaten als ik u was, meneer Kostner.
Nog even over het punt van de politieke zelfreflectie. Je kunt, als je goed in kaart hebt gebracht welke administratieve lasten jouw beleid met zich meebrengt, kun je ook vragen aan de mensen die dat in kaart hebben gebracht. Als je een nieuw voorstel doet, welke administratieve lasten dat met zich meebrengt. En je kunt dus enige zuivering krijgen in de politieke roeperij om extra regels op, om veranderingen van regels, doordat doorgerekend kan worden wat dat dan betekent in de tijd en de kosten die mensen moeten maken om die regels na te leven. Dus het kan zeker helpen om de zelfreflectie tot stand te brengen, omdat gewoon met getallen wordt aangetoond wat een voorstel mensen in tijd en geld kost. Nou, de ervaring van meneer Hoorn over mensen vragen de regels die hen goed uitkomen, maar niet de regels die hen slecht uitkomen, zo is het. Maar ik beschouw dit, ondanks het feit dat dit onder deregulering valt, beschouw ik dit meer als een voorstel om ervoor te zorgen dat je via dat je wet en regelgeving zo makkelijk mogelijk maakt voor mensen. Meer dan dat je regels afschaft. Ja, dat punt wil ik nog even maken.
Voorzitter, even een puntje van orde. Ik wil ook graag zo meteen de wethouder hier nog even over horen. Voordat meneer Reneman laatste 10 minuten...
Nee, ik ben ook precies klaar, mevrouw Berk. U wordt op uw wenk bediend.
Nou, dan inderdaad, meneer Nedersticht. U hebt de raad gehoord. Ik ben erg benieuwd naar uw visie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb deze sessie en de input niet ervaren. En dat is ook zo uitgesproken door de heer Reneman als kritiek, maar meer van, zou er meer eruit gehaald kunnen worden? Nou, voordat ik daarop in wil gaan, wil ik ook even proberen een beeld te schetsen hoe we het nu doen. En ik predik nou niet, en laat ik nou eens een keer wel een gezegde naar voren halen. Ik predik dus niet, if it ain't broke, don't fix it, hè? Want je kan het altijd beter maken. Maar het is wel even goed om eens even te kijken, wat is de Haarlemmermeerse situatie nou eigenlijk? En als we er vergelijkingen bij gaan halen als een Amsterdam, en in sommige opzichten, en ik hoop niet dat het over het hele internet gaat, geloof ik niet dat wij ons moeten willen vergelijken met Amsterdam. Maar het is wel aardig om daar iets uit te leren. Maar als we dat gaan doen, moeten we wel weten, hoe zitten we er zelf in? Ten eerste, hoe doen we het nu? Wij zijn actief met ondernemers en met de gebruikers van de regels zijn we aan het praten. En wij doen ook aanpassingen. En als ik dan eventjes dan toch mag voordragen uit iemand andermans werk, dat is de Koninklijke Horeca Nederland. Ik doe eventjes een korte passage. In de landen wordt het horecabeleid van de gemeente Haarlemmermeer als zeer goed voorbeeld beschouwd. Vele gemeenten kunnen hier een voorbeeld aannemen als het gaat om de economische paragraaf en om de deregulering en structureel overleg. Zo zijn er nog een paar voorbeelden. En ik kan me ook herinneren dat de heer...
Zeker niet van de BEM.
Nee, wat ik al zei, de Koninklijke Horecabond. Het geeft aan dat we daar met de mensen mee bezig zijn en dat het wordt gewaardeerd. Dat hebben we ook al een keer eerder hier gehoord van de HOP. Tegelijkertijd hebben wij ook als college gereageerd op de elftal kreten die wij kort na de verkiezing hebben gekregen van het MKB, de VNO-NCW en de HOP. Waar onder andere stond van een lagere regeldruk. Tegelijkertijd heb ik dat gezegd van, en kunt u mij dan, of kunt u ons dan helpen over welke regels u het dan heeft? Dan is het ook vaak in praktijk verrekte lastig om daarmee te komen. Hebben we het dan hier perfect voor elkaar? Of zijn we op de goede weg? Nou, in ieder geval gaan wij actief met de gebruikers om en wij proberen dat ook zo voor elkaar te krijgen. En de kritieken zijn doorgaans positief. Betekent dat nou eigenlijk dat
ik
we...
Ik moet u even onderbreken. Meneer Van Groeningen.
Voorzitter, ik denk dat het beeld wat de wethouder neerzet correct is. Maar daarom was hetgeen wat meneer Reneman zei ook juist zo interessant. Waarom stellen we dan aan die ondernemer niet de vraag terug van, joh, kijk jij nou eens hoeveel tijd je kwijt bent, hoeveel administratieve kosten je maakt, of hoeveel tijd je besteedt aan het uitvoeren van de door ons opgelegde regel. Want dat zou inzicht kunnen geven.
Nedersticht.
En ik ga door met mijn zin. Dat neemt niet weg dat we daar natuurlijk wel eens naar kunnen gaan kijken. Ik zou nou niet meteen willen zeggen om dit hele plan direct te omarmen en datgene wat we nu aan het doen zijn overboord te gooien. Maar volgens mij proefde ik heel duidelijk, zouden we daar eens naar kunnen kijken? Nou, ik zou me heel goed kunnen voorstellen om eens te gaan kijken naar bijvoorbeeld Amsterdam. En om eens te gaan praten met die mensen van, waar komen jullie eigenlijk vandaan? Want we moeten ons ook realiseren dat als we deze vorm willen gaan oppakken, moet je ook weten hoeveel denken wij daarmee te kunnen gaan bereiken? Zitten wij nou in de voorhoede of in de achterhoede? Wij denken in ieder geval ook te horen te krijgen dat we in de voorhoede zitten. En dit vraagt namelijk ook wat extra capaciteit voor onze ambtenaren. Dat vraagt het gewoon. Dus ja, om nou
van meteen van...
Nee, ik denk dat wat de wethouder zegt is allemaal legitiem. Maar daar ligt ook meteen een uitdaging. Want je zou ook kunnen zeggen, ik benader een groep, een intermediair of een groep ondernemers. En ik ga nou precies dat doen wat meneer Reneman voorstelt. Ik ga ze gewoon eens vragen aan een groep en misschien uit verschillende sectoren. Maar kijk nou eens in huis en ondernemers zijn er heel goed in, hoor. Want dat hebben ze ook voor de Arbo-wet moeten doen en voor allerlei andere wetten. Kijk nou eens goed in huis wat de administratieve lastendruk is die puur vanuit de gemeente naar je toe komt. En kijk eens heel zeker hoeveel tijd je daar aan kwijt bent, hoeveel geld je daar aan kwijt bent, hoeveel middelen je daar aan kwijt bent. Dan hebben we echt iets waarover we kunnen praten.
Heer.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben nu even onder ondernemers. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat de ambtenaren die achter het loket zitten en iemand komt en vroeg laat iemand aan mij, dat geef ik een voorbeeld. Dat vond ik heel frappant. Ik zei, ja, zeg meneer Meijer, als ik naar een restaurant ga, dan moet ik eerst ga ik eten en dan betaal ik. Ik zei, dat klopt. Hij zei, ja, als ik mijn rijbewijs kom halen of in het paspoort, dan moet ik eerst betalen en dan pas halen. Dus daar valt ook iets van te zeggen. Kun je nou niet gewoon heel simpel een vraag stellen? Gewoon met wat je met ja of nee kunt beantwoorden. Ik zeg, die ambtenaren zegt die achter het loket zitten. Waar loopt u tegenaan en wat zijn nu gewoon 2-3 standaard vragen? Ik denk dat je een heel groot beeld krijgt van ook wat niet alleen de ondernemers, maar ook de inwoners zelf meemaken.
Ja, even op de interruptie van de heer Vergroenigen. Kijk, juist als je dat soort dingen wel tot het extreme doortrekt, geeft dat een heel veel lastendruk bij zo'n ondernemer om dat allemaal te klokken en te doen. Want het is niet zo dat ze dit soort dingen nou normaal gesproken altijd voor de Arbo-dienst doen.
Meneer Reneman.
Ik pleit meer voor...
Iedere ondernemer moet elk jaar een risico-inventarisatie maken.
Het wordt aan meneer Reneman gegeven.
Even over die... Dat wordt veel gezegd, hè, dat als je gaat meten bij ondernemers en burgers, dat administratieve lasten met zich meebrengt. Hè. Maar de methodiek waarin dat werkt is dat je bij enkele mensen kijkt en daar systematisch uit kan halen hoeveel tijd men ermee kwijt is. Omdat iedereen hetzelfde proces doorloopt. En dat kun je vervolgens vermenigvuldigen. Dus je hoeft niet bij iedereen te vragen of bij een hele grote steekproef. Je kan bij enkele mensen kun je kijken hoeveel tijd ze ermee kwijt zijn. En dat betekent dus dat de administratieve lasten van zo'n methodiek gering zijn. Ook de kosten zijn gering.
Mevrouw van der Helm.
Nou, voorzitter, ik wou mijn collega vragen. Ik betwijfel dat of elke onderneming, want je hebt kleine ondernemingen, midden en grote ondernemingen. En ze gaan natuurlijk wel allemaal door hetzelfde proces. Maar u bent toch met me eens dat het niet overal hetzelfde is, dat het meetbaar is.
Ik nodig mevrouw Van der Helm uit om naar de website van ACTAL te gaan. Daar wordt haar voorlichting gegeven over hoe deze methodiek werkt.
Meneer Nedersticht.
Ik had aangegeven wat wij aan het doen zijn. Hoe het wordt geïnterpreteerd en dat horen we ook regelmatig. Maar ik heb ook aangegeven dat het natuurlijk op zich een hele prima idee is om eens eventjes iets verder te kijken dan deze neus lang is. En dat hoeft in eerste instantie helemaal niet zo idioot veel tijd en energie te kosten. Belangrijk is wel, daar zal ik ook in meenemen. En vraagt u mij nu even, doet u dat kort na de zomer? Dat vind ik wel heel erg spannend. Maar ik denk dat het heel goed is om eens te kunnen kijken van waar staan wij als Haarlemmermeer? Wat valt er dan redelijkerwijs te behalen? Maar ook van wat voor inspanningen gaat het kosten als we deze werkwijze gaan oppakken. En wat denken we daarmee te kunnen bereiken? Eigenlijk zeg ik, het is prachtig mooi dat we lovende kritieken bij tijd aan werk krijgen. Overigens, we hebben ook een bewijs van goede dienst van hetzelfde Rijk gekregen. Dat is ook een rijksregeling. Daar doen we ook een aantal dingen het goed. Maar er valt nog altijd wat te behalen. Ik denk ook dat we het met die blik moeten bekijken. Het kan dus altijd beter. Zeker wat betreft deregulering. En ja, daar moet je de gebruikers bij halen. En ja, zij zullen dus ook een bepaalde inspanning moeten doen om samen met ons dit te kunnen gaan bewerkstelligen. Maar ik zou het jammer vinden als we nu zouden willen concluderen, we gaan een heel ander beleid doen. Want dat is volgens mij niet nodig. Te meer omdat we het ook vooral samen op het ogenblik doen met de gebruikers. Aan de andere kant vind ik het een hele creatieve aanpak. En dat verdient gewoon aandacht. En volgens mij is het prima om eens eventjes te gaan kijken. Zou dat iets kunnen zijn voor onze Haarlemmermeerse situatie? En dat betekent dus niet dat we het roer omgooien per definitie, maar dat we wel eventjes gaan kijken, zou dit bij ons kunnen passen? En dat is wat mij betreft is gaan buurten bij onze buur. En misschien zit er nog wel een reisje naar Heumen in. Dat zou ook zomaar kunnen. En ook gewoon eens even kritisch kijken. En de website die zullen we ook zeker bekijken. En kijken of dat kan. En of dat inpasbaar is met de huidige middelen die we dus hebben. En als dat niet zo is, dan zullen we dat ook moeten meenemen in onze overwegingen.
Dank u, meneer Nedersticht. Met oog op de tijd. Ik geef u allemaal nog even de gelegenheid een korte slotopmerking te maken. Ik geef toch maar weer eerst het woord even aan meneer Reneman.
Nou, wat de wethouder voorstelt, dat zou mijn voorstel ook zijn, waarbij zeker in oogschouw moet worden genomen dat dit complementair is aan het huidige beleid. Dus dit komt niet in plaats van en verandert het huidige beleid niet, maar komt er bovenop. En dat betekent dus ook dat als we zoiets gaan doen, dat er ongetwijfeld extra capaciteit van ambtenaren nodig is en misschien wat extra geld. En dat we dat in kaart moeten brengen, willen we dat wegen tegenover de resultaten die dat misschien met zich meebrengt. Dus in die zin ben ik daar blij mee. En het zou mij voor een vervolgprocedure goed lijken als het college met een voorstel zou komen waarin deze zaken afgewogen worden. En dat we het daar dan vervolgens over kunnen hebben. Ik zou nog wel willen zeggen dat in het stuk heb ik met een echt een oppervlakkige scan gemeenten gevonden. Ik denk dat daar nog wel wat energie in zou moeten gestoken worden. Want dit zijn degenen die ik gevonden heb in een half uurtje. En ongetwijfeld zijn er veel betere voorbeelden van. Dat was.
Nog iemand behoefte aan een laatste opmerking? Ja, ik ga even heel snel. Meneer Van Groenigen.
Ja, voorzitter, want we hebben het over bedrijven en lastendruk. Maar ik denk dat er ook brancheorganisaties zijn die hier interesse in hebben. En als ik hoor meneer Reneman zeggen van ja, dat kost misschien ambtelijke uren. Nou, misschien, dat hoeft helemaal niet. Als je een brancheorganisatie juist met dit doel, het verminderen van lastendruk. En misschien halen we meer als pilot, dat zijn we wel eens meer geweest. Eens goed kijken wat er aan de hand is en hoe dat beter kan. Dan denk ik dat niemand dat als extra last zal ervaren.
Berk.
Ik denk dat we vooral de aanpak vooral heel pragmatisch moeten houden. En niet veel optuigen alleen maar om dit te behalen. Want dan ga je juist volgens mij je doel weer voorbij schieten.
Horen.
Daar kan ik me zeker bij aansluiten, pragmatisch. En ik wil dit, de goede gedachtegang van de heer Reneman, zeker op de achtergrond houden. Maar zolang ik geef maar even één schotje voor de boeg. Zolang er nog steeds een vereniging is die een evenementenvergunning aan moet vragen. En daarnaast nog een vlagvergunning als je een vlag wil ophangen tijdens het evenement. Dan hebben we hem de eerste al te pakken. Dus gewoon pragmatisch, gezond verstand en dan komen we heel eind.
Meneer Van Bezooijen.
Ja. Sorry.
Ja, ik geef u nog even het allerlaatste woord. Meneer Van Bezooijen.
Ja, mijn conclusie na de beantwoording is, als deze wethouder het gaat regelen zoals hij dat noemde in de regels die hij net uitsprak, dan wordt het allemaal goed geregeld.
Wel, mevrouw Van de Helm.
Dank u, voorzitter. We hebben al aangegeven niet tegen deregulering te zijn. Dus elk goed plan wat komt met een goede aanpak, pragmatisch enzovoorts, daar zullen we altijd met belangstelling naar kijken. Kunnen we ons vinden dan?
Zets.
Ja, ik zit ook voor dat we het pragmatisch, kleinschalig en simpel houden. Geen grootschalige nulmetingen en dat soort onderzoeken. Dat is allemaal veel te kostbaar. Laten we het praktisch houden.
Meneer Meijer.
Meneer Reneman heeft wel zoveel complimenten gegeven, maar wij kunnen natuurlijk niet achterblijven. Ik heb het nog niet gezegd, maar ik vond het een goed stuk om te lezen. En ik hoop ook dat de wethouder er iets mee gaat doen. Het is niet inderdaad in plaats van, maar het kan elkaar goed aanvullen. En ik denk dat iedereen, en niet zowel de burgers, maar ook de ondernemers, blij zijn met iedere minder regelgeving die we maar voor hun kunnen bewerkstelligen. Dank u wel.
Ik denk dat ik dan kan concluderen dat er in principe overeenstemming bestaat tussen de raad en het college om hier elkaar te vinden en hierover complementair aan te gaan werken. En ik stel me zo voor dat misschien meneer Reneman binnenkort een kopje koffie gaat drinken bij de portefeuillehouder. Ik sluit deze laatste sessie voor het reces. Joegij!